De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek van de openbaring van Johannes, het 5e hoofdstuk. Openbaring 5. We lezen nu het woord God aldus. En ik zag in de rechterhand desgene die op den troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw die uit een stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van een troon en van de 4 dieren en in het midden van de oudsten een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, het welk zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op den troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 oudsten voor het lam neder, hebben de 11 citren en gouden wierookvaten, zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht in uw bloed, uit alle geslacht en taal en het volk Israël en de heidense volkeren. Gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren en de oudsten, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. De zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 oudsten vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij vragen nu, wilt gij ons samen zijn heilige en verheffen tot u? Wil gij door uw geest ons verbinden? En wil geven dat wij, zowel bij het luisteren als bij het spreken, tezamen mogen luisteren naar u. Heer onze God, wij bidden u, ontferm u over ons, over alle schepselen. Bijzonder denken wij aan degenen die lijden. O Heere, doe uw koninkrijk komen. En doe de glans van het koninkrijk zichtbaar worden in ons leven. Omdat we ons daarop kunnen richten. Omdat we van daaruit gesterkt mogen worden. En gebruikt mogen worden om het voor te bereiden. Dat het niet alleen in de hemel is, maar dat het ook nederdaalt op deze aarde met al zijn verwachting en nog lichtende herinneringen aan het koninkrijk en al zijn duisternis en verschrikking en raadsel. Heren, wij bidden u voor alle die ziek zijn. Wilt gij hen helpen, zo het nu mag, genezen. Wij bidden u voor rouwdragenden. Wij bidden u voor alle wanhopigen. Heer onze God, we bidden u ook voor degenen die het geluk zien. Wilt gij hen schenken dat ze het in verbinding met u mogen zien en als gaven van u. Wil uw woord voor ons openen. Spreek zelf tot ons. Verhef onze hart en ons hele leven tot u. En geef dat wij zo, als uw kinderen, in deze wereld mogen wandelen. Vergeef ons onze zonde en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 214 in zijn... Het tekstwoord voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. Dat is dus Openbaring 5, daarvan het 9e vers. Openbaring 5, vers 9. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht in uw bloed, uit ieder geslacht en taal, uit het volk Israël en uit de volkeren. Gemeente des Heren, voor ons ligt vanmorgen ter behandeling een stuk, de Openbaring van Johannes. Er is in de loop van de tijden zoveel gezegd over de Openbaring van Johannes. Heel veel mensen werden erdoor aangetrokken door dit boek, omdat het zo moeilijk schijnt, zoveel moeilijker uit te leggen dan de meeste boeken van de Bijbel. Dat laatste, dat berust op een misverstand. Alle teksten van de Bijbel zijn moeilijk om uit te leggen, omdat ze verstaan moeten worden door de macht van geest. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die veronderstellen een kennis van de zaken, maar dat is ten opzichte van de andere boeken van de Bijbel toch heus niet zoveel lichter. Dat neemt niet weg dat er omtrent de Openbaring van Johannes in de loop van de tijden heel veel verschillende opvattingen zijn geweest. Wat moet je nou eigenlijk onder verstaan? Moet je het op de voet volgen? Moet je precies zeggen dat de geschiedenis zich zo ontrolt en dat je het vers voor vers in de geschiedenis kunt overbrengen? Dat is een moeilijke vraag. Ze het moeten samenvatten wat er eigenlijk in gezegd wordt. Dan is het aan de gemeente gegeven, die moet weten wat gaat geschieden in de tijd die daar is, van het wachten op de wederkomst van de Heer Jezus. En dan worden er allerlei dingen in gezegd die zeker kunnen slaan op bepaalde gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar dikwijls niet op een enkel. Het zijn soms beginselen die terugkeren en die steeds weer naar voren treden in bepaalde figuren en in bepaalde tijden. Bijvoorbeeld, er zijn aanduidingen in het boek van de Openbaring die onmiddellijk kunnen slaan op de bloeddorstige heerschappij van keizer Nero. En dat betekent niet dat andere geweld, mensen die geweld hebben uitgeoefend en bezeten waren van demonische machten, dat die daar niet mee bedoeld zouden zijn. Dan moet er nog iets over gezegd worden. De wereldgeschiedenis wordt hier niet zomaar voorgesteld zoals ze feitelijk naar voren treedt, maar de wereldgeschiedenis wordt hier meegedeeld onder de blik der eeuwigheid. Het is juist, het gaat om dat geheimnis, de verbinding van God, van zijn raad, van zijn bestuur, en aan de andere kant het raadsel van al die verschrikkelijke dingen die in de wereldgeschiedenis gebeuren en die ook in enkele levens, in het leven van de enkeling gebeuren. Is dat eigenlijk niet voor u en voor mij, broeders en zusters, de grote vraag? Er is een leven van jezelf, leven van je omgeving, het leven van de wereld, de hele wereldgeschiedenis, met al die dingen die erin gebeuren, mooie, indrukwekkende, maar misschien veel meer duistere en verschrikkelijke en onrechtvaardige en wrede dingen. Ach, als je een bladzij van het boek der geschiedenis opslaat, wat is er altijd een verschrikking geweest. Een nood, een moord, een onrecht. En wat heeft dat nu te maken met het godsbestuur, met de leiding gods? Dat is de grote vraag die in het boek van de Openbaring beantwoord wordt. En dat komt in het bijzonder naar voren in dit hoofdstuk, dat vijfde hoofdstuk, dat je bijna zou kunnen beschouwen als een ouverture van het geheel. Ouverture, sommigen van u die op de hoogte zijn van de opbouw van een muziekwerk, weten dat in een opera, in het eerste stuk, wat meestal alleen door het orkest gespeeld wordt, de zogenaamde ouverture, de opening, eigenlijk al in hoofdzaak wordt meegedeeld wat er in uitgebreidheid verder volgt in de opera zelf. Zo is hier ook een ouverture waarin alles als het ware overzien wordt, wat nader uitgewerkt wordt in de andere hoofdstukken. Maar het wordt hier al eigenlijk heel duidelijk gezegd. En we komen daar onmiddellijk in het middelpunt van de vragen van de verhouding van het godsbestuur en van de leiding van ons leven, de gebeurtenissen die erin zijn, en de verhouding van het godsbestuur en de ganse wereldgeschiedenis. Nu, dan wordt ons gezegd dat de ziener van Patmos, en het is met zeer grote waarschijnlijkheid is dat de apostel Johannes, die het evangelie geschreven heeft en waarvan gezegd wordt dat het de discipel was die Jezus lief had. Dus waar Jezus zelf een bijzondere geestelijke verwantschap mee gehad heeft naar de mens, naar zijn mens zijn. Dus iemand die het allerdiepst door Jezus zelf is ingeleid. Deze Johannes die is, terwille van het woord Gods verbannen vanwege zijn prediking, op een eiland in de buurt van Griekenland, tussen Griekenland en Klein-Azië inlicht het eiland Patmos. En op dat eiland is hij gevangen. En dan ontmoet hij daar op dat eiland de verheerlijkte Jezus. En die Jezus, wie hij op het avondmaal op de borst gevallen is, om te vragen wie hem zou verraden. Die Jezus verschijnt daar in zo'n heerlijkheid, in zo'n hemelse heerlijkheid, dat de geliefde discipel als dood aan zijn voeten valt. Hij kan de goddelijke glans van Jezus, hoewel hij behoort tot de diepst ingewijde mensen, kan hij de goddelijke glans van de Heer Jezus niet verdragen. Hij valt als dood aan zijn voeten en dan legt Jezus zijn rechterhand op hem. En hij zegt, vrees niet. Jezus roept hem terug tot het leven en hij krijgt van de Heer Jezus zelf het inzicht in die laatste en diepste dingen. En als we nu het middelpunt zien van al deze, van al datgene wat hem weergegeven wordt, dan komen we dus hieruit bij dat vijfde hoofdstuk. En wat is het dan? Hij ziet de discipel Johannes in de hemel. Hij wordt opgetrokken in de hemel en daar ziet hij de troon Gods wordt niet eens de godsnaam genoemd vanwege de heiligheid. Wordt gezegd, ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat. Dat is God zelf. Die naam die mag niet uitgesproken worden. Want de naam heeft de macht en de glans en de heerlijkheid. Zou een sterfelijk mens in staat zijn om die naam uit te spreken? Het is veel beter om het te omschrijven. Want de Joodse gewoonte is, en het niet deze geweldige, heerlijke naam rechtstreeks uit te spreken. Ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat, een boek. Een boek aan twee zijden beschreven, verzegeld met zeven zegelen. Moet je zich voorstellen, boek is niet zoals wij dat hier ingebonden hebben, maar boek is in die tijd een boekrol, heeft u wel gezien, afbeeldingen van misschien in werkelijkheid, de Joden gebruiken ze nog, synagoge, de grote Torahrol, die wordt afgerold met die stukken, en dan volgen de kolommen naast elkaar. Nou zijn de meeste boeken waarin die tijd beschreven, u moet uit dat lange vel indenken, aan de binnenkant. Maar blijkbaar is het hier zo dat het boek ook aan de buitenkant beschreven is. Daar zie je dan niet zoveel van, want het is opgerold en er zijn zeven zegelen op. Wil je het lezen, dan kun je hoogstens iets van die buitenkant lezen, van dat boek dat dus opgerold is. Het is dus ook aan de buitenkant beschreven. Maar wat er van binnenin staat, daar kun je helemaal niets van lezen, als het verzegeld blijft. En nu ziet de apostel Johannes dat. En dan komt er een engel, een grote sterke engel, sterk vooral staat erbij, die met een grote stem roept, wie is waardig om het boek te openen en de zegelen te verbreken. Is dat een grote sterke engel die dat vraagt met een grote stem? Blijkbaar is het allerhoogste en sterkste wat zelfs in de hemel is, wat in de schepping is, en die vraagt wie kan het openen, blijkbaar kan die engel het zelf niet. Deze heerlijke, verheerlijkte, krachtige engel kan dit boek niet openen. En als die engel geroepen heeft, dan gebeurt er iets heel droevigs. Want apostel Johannes weent daarom. Er is niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, nog in de hele schepping, die waardig is om het boek te openen, die macht genoeg heeft, die krachtig genoeg is, die sterk genoeg is om dit boek te openen. En waarom weent de apostel Johannes dan? Ach mee, wat is dit boek? Dit boek dat van binnen en van buiten beschreven is, dat is het boek waarin alle dingen staan die ooit gebeurd zijn en die ooit zullen gebeuren. Kijk u eens in, alles wat er gebeurd is, de hele wereldgeschiedenis, niet alleen het grote, de grote lijnen waar je van hoort in de geschiedenisboeken, oh nee, alle geschiedenisboeken zijn maar een vage en onduidelijke afdruk van wat er werkelijk gebeurd is. Al die grote, maar ook de kleine gebeurtenissen, de kleinste van ieder leven, van ieder mens, ook van u en van mij. Herinnert u zich al die gebeurtenissen, die heerlijke dingen die u beleefd heeft, die donkere dingen, die uiterst verdrietige dingen, die dingen waar u helemaal niet meer aan durft te denken. En dat die niet alleen in uw en mijn leven, maar van alle mensen, van alle schepselen, ook zelfs wat er in de wereld van de dieren gebeurd is. Hun lijden, alles wat er is, staat erin. Alles van de hele schepping. En dat blijkt ook dat rondom de troon zijn de vertegenwoordigers in de hemel van de ganse schepping. Daar wordt gesproken van de vier dieren. Dat zijn, ja, dieren is zo'n wonderlijke uitdrukking. Het is dan eigenlijk van de levende wezens. Vier levende wezens. Vol ogen. Het betekent de ganse kosmos. In die ogen wordt uitgedrukt de oneindige sterrenhemel. Al die sterren, die vier dieren vertegenwoordigen de hele kosmos, de hele wereld, de sterrenwereld. En er is de mensenwereld met de 24 ouderlingen, 12 en 12, 12 vertegenwoordigers van het volk van Israël, 12 vertegenwoordigers van de christelijke gemeente. U ziet hoe ze hier in de hemel niet uit elkaar liggen en niet tegenover elkaar staan. Ze zijn apart, ze zijn anders, ze gaan een andere weg, maar er zijn er 12 uit Israël, uit het volk, 12 oudsten en 12 uit de christelijke gemeente. En er zijn om de troon en er zijn vele engelen. Er wordt alles gezegd en het is alles in de grootste spanning rondom dat boek dat gesloten is en waarvan niemand waardig is, niemand de kracht heeft om het te openen. Vindt u dat verwonderlijk, gemeente? Vindt u het verwonderlijk dat er niemand de kracht en de waardigheid heeft om dat boek van de wereldgeschiedenis en van alle levens te openen? Stelt u eens voor dat u het zou trachten. Slaat u eens werkelijk een bladzij op. Al die verschrikkingen, al dat lijden, denk eens aan ziekte, aan ontbinding van lichamen, aan moord, aan doodslag, aan onrecht, aan kindermoord. Denk eens aan die gruwelijke slagvelden. Denk eens aan de folteringen en martelingen die de mens elkaar hebben aangedaan. En wat zeggen we het allemaal? Vaag. Denk eens aan de haat die er is geweest. Aan de vernederingen die mensen elkaar hebben toegebracht. Staat alles in dat boek. Wie kan het zien wat er gebeurd is aan verschrikking? Wie kan het werkelijk in het oog zien? Wie kan het uithouden? Wie kan er één bladzij van lezen zonder krankzinnig of wanhopig te worden? Dat, en dat is dan nog maar een deel van een bladzij. Het is nog niet eens de volheid van een enkel mensenleven. Het staat alles in dat boek. En dan, wie kan het? Er is, en het wordt hier voluit uitgesproken. Het is niet alleen geen enkel mens die dit kan. Die al die verschrikking die er is geweest en nog zal komen in het oog kan zien. Geen enkel mens. Maar blijkbaar is er ook geen één engel die het kan. Zelfs de hemelwezens zijn niet sterk genoeg om dit ontzettende in het oog te vatten. Maar dan komt daar de vraag, waarom moet het dan? Kan het boek niet beter dicht blijven? Als het toch gebeurd is, kunnen we het niet beter aan de vergetelheid overlaten? Alles slijt, zegt de mensen. Als het eenmaal voorbij is, alle leed slijt. U weet wel, dat zijn dan van die troostwoorden die de mensen zeggen. Ja, nu heb je nog veel verdriet, maar daar kom je wel overheen. Ja, er is iets, een gave die aan de mens is meegegeven. Vergetelheid. Na een tijd schijnen de dingen te verzachten. Maar de apostel Johannes weent. Weent. Heeft een ontzaglijk verdriet. Is er niemand die waardig is om het open te maken? Waarom wil de apostel Johannes dat het opengemaakt wordt? Dat die zegels verbroken worden? Dat er één is die je durft in te zien? Dat er één is die alles leest wat er gebeurd is? Al die ontzetting, dat lijden in die wereldgeschiedenis. Die moorden, die christenen die daar voor de leeuwen geworpen werden. Later al die verschrikkingen van de concentratiekampen. De kindertjes die vermoord werden. Ik noem maar enkele dingen. En in het enkele leven. Maar wat er nu gebeurt. Er nu mensen liggen te lijden. En ook door gewone vreselijke ziekte, we noemen het gewone ziekte, te gronden gaan. Al die dingen staan erin en al die vreselijke zonden en die haten, die misdaden tegenover elkaar. Maar moet het niet dicht blijven? Waarom kan het niet veel beter opgeborgen worden en niet meer over spreken? En waarom weent de apostel Johannes? Ach, gemeente, stelt u toch eens voor dat God het erbij zou laten. Stelt u nou eens voor dat al dat lijden en al die verschrikking maar in de doofpot gestopt zou worden. Het is gebeurd en het is voorbij. Dat kan de apostel Johannes niet aan. Dat God eraan voorbij zou gaan. Dat God zich niet zou bemoeien met die man, met die vrouw die daar zo geleden hebben. Dat hij het aan het verleden zou overlaten. Dat hij zou zeggen, nu is het voorbij. Ach, gemeente, daarvoor is het toch veel te erg. En de zonde, dat die zomaar voorbij zou gaan. En alle onrecht wat er is gebeurd, dat het kortom in de doofpot gestopt te worden. Zo is God toch niet. Ach nee, en nu gaan we iets beseffen. Alles wat gebeurt, alles wat in ons leven is, ieder ogenblik van de wereldgeschiedenis, heeft een oneindige, blijvende, onherroepelijke betekenis. Iedere daad, ieder woord, alles wat geschiedt, blijft onherroepelijk tot in alle eeuwigheid. Vergetelheid is schijn. Het verdwijnen in het verleden berust op schijn en op oppervlakkigheid. Dat we zo oppervlakkig zijn en beperkt dat we alleen bij het heden kunnen leven en een vage herinnering van het verleden hebben. Dat wijst er niet op dat het verleden er niet meer is. Maar het wijst er alleen op dat wij zo oppervlakkig en klein en beperkt zijn, dat wij het verleden niet meer zien. Een daad, woord, alles wat geschiet, is onherroepelijk. En God laat niets gaan. Dacht u dat God het onrecht dat geschied is en het lijden dat mensen en schepselen hebben gedragen zo klein ziet, zo onbelangrijk, dat hij zich daar niet mee zou bemoeien? Nee, God neemt het ernstig. Neemt het oneindig ernstig. En er geschiet niets, en er wordt niets geleden, dat God niet in al zijn grootte en belangrijkheid herkent. Alles wat geschiet is van oneindige betekenis. Begrijpt u? En als het dan weggestopt zou worden, dan zou het betekenen dat het voor niets was geweest. Dan zou het betekenen dat we er maar zo gauw mogelijk overheen moeten gaan en dat God er toch zich niet mee bemoeit. Nee, het ligt daar. En het ligt te wachten. Het ligt daar, iedere gebeurtenis van het leven en van de geschiedenis. Ligt te wachten op één ding. Rechtvaardiging. Om goed gemaakt te worden. Om gerechtvaardigd te worden. Om verheerlijk te worden. Daar ligt alles op te wachten. In dat verleden is dat het misschien wat ons soms uitdrijft naar plekken waar je in het verleden iets beleefd hebt. Je weet niet precies wat je zoekt. Je gaat er al door naartoe en je denkt, wat is het toch eigenlijk? Het is alsof daar als het ware opgesloten ligt, verborgen, opgesloten, iets dat vraagt om bevrijd, om verlost te worden. Daarom zoeken mensen soms oude dingen op. We voelen het. Het is zo vol soms als je in de omgeving komt van een oud gebouw. Wat kleeft er niet aan een herinnering? Zijn daar daden? Zijn daar woorden misschien? Die er naar snakken, die rijkhalsend uitzien om verlost te worden. Ziet u, dat alles is samengevat in die boekrol waar alles en alles in staat. En begrijpt u het, dat de apostel Johannes weent. Als dit boek niet zou opengemaakt worden, als de zegelen niet zouden verbroken worden, dan zou het alles voor niets zijn. Dan zou er niets gerechtvaardigd worden. Dan zou het zo zijn dat die mens voor niets geleden heeft en dat die ziekte voor niets is geweest en dat er niemand naar omgekeken heeft, een klein beetje wij mensen die eromheen staan, en dat dat kind voor niets daar in zijn gil en in de moord, in de greep van zijn moordenaar wordt achtergelaten. En als we zeggen dat er vergetelheid er is, dan nemen we het niet ernstig genoeg. Een kind dat vermoord is, dat is zo'n ontzetting dat het in alle eeuwigheid blijft gelden en denkt niet dat iets voorbij gaat. En zo is het met alle dingen, gemeente. Nu, wie kan het inzien? Wie kan het verdragen? Wie kan het aan? Geen engel in de hemel en niemand. Moet het dan toch dicht blijven? Is het dan toch zo dat de wereldgeschiedenis en ons leven voorbij gaat en dat niemand er naar omkijkt en dat we alleen de verdoving en de vergetelheid moeten hebben van een eeuwigheid waarin we het vergeten zijn? Maar het schreeuwt om verlossing, het schreeuwt om rechtvaardiging, het schreeuwt om verheerlijking, alle dingen. Nu en dan, als de apostel Johannes wanhopig is, en weent, moet het dan toch dicht blijven. Zal het niet verheerlijkt worden? Zal het niet verlost worden? Alles wat in die boekrol is. Dan komt daar een van de oudsten. Dat is de vertegenwoordigers van de 24 oudsten. De vertegenwoordiger van Israël, van de gemeente. Van de diepst ingewijde in de openbaring. En ze zeggen tot Johannes. Eén is waardig. Is sterk genoeg om het boek te openen, om het te lezen, de inhoud, om het in te zien, om, dat betekent om de gehele wereldgeschiedenis en alle levens te rechtvaardigen. Wie dan? Hij zegt het, de oudste, de leeuw uit Juda's stam. De wortel David, die is het, de Messias van Israël, de gezalfde, die stamt uit het koningsgeslacht van David, die daar de waardigheid van heeft, en die ook de goddelijke heerlijkheid heeft. Waarom hij, gemeente? En dan wordt het beschreven, en ziet, ik zag in de hemel, even indenken in die hemel. Zie, ik zag een lam als geslacht. O gemeente, als die stralende Messias beschreven wordt, dan ziet Johannes hem niet tijden terug alleen op Golgotha. Maar Golgotha is van zo'n eeuwige betekenis. Dat hij ook in de hemel hem ziet als geslacht. Dat wil zeggen, hij is de gekruisigde. Hij blijft in zijn kruisiging. Blijft hij verbonden met alle lijden, met alle onrecht, met alle zonden. Hij is geslacht. Hij kan het inzien. Dit boek, alle verschrikkingen en alle onrecht en alle leed en alle zonde. Omdat hij geslacht is. Hij is als gekruisigde. Is er niets wat geleden is. Wat hij niet ook geleden heeft. Is er geen onrecht geweest. Wat hij niet gedragen heeft. Is er geen zonde geschied die hij niet op zich genomen heeft. Het lam dat geslacht is, is waardig, is sterk genoeg. Ik zag een lam dat geslacht is. Dat is aan de ene kant, maar is er dan een deel van al die verschrikking? Is het kruis dan niets anders dan de bevestiging van alle verschrikkelijke dingen die er ooit zijn gebeurd? Is dat rechtvaardiging? Is dat vernieuwing? Ziet u maar, hij is meer. Hij is niet alleen de gekruisigde. Dat lam dat geslacht is, heeft 7 ogen en 7 hoornen. Dat wil zeggen macht, goddelijke macht. En heerlijkheid, want die 7 ogen en die 7 hoornen, die zijn niets anders dan de 7 geesten Gods. De volle heerlijkheid van de geest Gods is op hem en is van hem die uitgaat naar de 7 gebieden die de ganse wereld doorgaan, want Gods geest vertroost deze wereld en straalt in deze wereld en verheft deze wereld. Hij is de geslachte, het geslachtenlam. Hij is de gekruisigde. En hij is tegelijk de verheerlijkte. En als dat gebeurd is, als het gebeurt dat het lam dat geslacht is. En dat tegelijk de 7 geesten Gods heeft. De Heilige Geest, de kracht daarvan. Die gaat naar de troon en neemt. Het boek in de handen om de 7 zegelen te openen en om het te lezen om niet, broeders en zusters, niet over te slaan, ook niet van uw en van mijn leven. Alles staat erin, alles zal hij lezen. Als dat gebeurt, gemeente, dan betekent dat de verlossing van alle dingen. En dan staat het er. Ze zongen een nieuw lied. De vier dieren, dus de vertegenwoordigers van de ganse kosmos, van de hele schepping, vol ogen, buigen zich neer. En de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van Israël en van de volkeren van de christelijke gemeente, ze knielen neer voor de troon en dan staat er dat ze een nieuw lied zongen. Ze hebben citers bij zich om de muziek te begeleiden. En ze hebben de wierookvaten die uitdrukken wierook de welriekende geur. Dat zijn de gebeden der heiligen. Door alle tijden heen zijn daardoor, en dat zijn de heiligen, die gebeden hebben om de verandering der dingen, die gebeden hebben dat de gerechtigheid en de verheerlijking komt, die mensen die daar naar verlangd hebben, die daar naar geworsteld hebben, die daar naar gevraagd hebben, die erom gevochten hebben. Dat zijn de heiligen en dat zijn die welriekende gebeden die opgaan tot God als een dank. En omdat dit grote gaat gebeuren. En dan staat er, ze zongen een nieuw lied. Het lam dat geslacht is, is waardig gebleken om het boek te openen. Ze zien het, een nieuw lied. Waarom een nieuw lied? Er staat een woordje nieuw, dat eigenlijk betekent vernieuwd. Het betekent niet dat het oude losgelaten is. Iets wat vernieuwd is, dat betekent iets anders dan iets wat volkomen nieuw is. Vernieuwd, dat is het oude in een nieuwe staat. Dat betekent het oude niet losgelaten. Ze zingen een vernieuwd lied, met andere woorden, het oude, al dat, alles wat gebeurd is, al die verschrikking, worden niet losgelaten. Maar het is vernieuwd, het wordt verheven, het wordt verheerlijkt. En wat is de inhoud van dat lied, wat ze uitzingen? Het lam dat geslacht is, het lam dat zich verbonden heeft met alles wat in dit boek geschreven is, waarvoor niets vreemds is, die alles kan inzien. Niet omdat hij op een afstand blijft, maar er is geen enkel lijden in deze wereld geweest waar Jezus zich van op een afstand gehouden heeft. Hij heeft alles gezien, maar hij heeft het alles gedragen. Maar hij is er niet ondergekomen, want hij heeft ons goden gekocht met zijn bloed, zijn leven dat uitgestort is. Daarin heeft hij ons opgenomen, hij heeft ons gekocht in zijn bloed, zijn leven heeft hij uitgestort. Bloedsband, dat is de sterkste band. Hij heeft met alles een bloedsband gekregen. Hij heeft met alles zich verbonden. En daarmee is hij voor God getreden. Om het met God te verzoenen. Om het te reinigen. In zijn bloed. Dat is hier gebeurd. En hij heeft ons losgekocht. Uit alle tongen. Uit taal. En uit natie. Uit de stammen, uit de wereldstammen, waar we terecht in zijn gekomen, zowel uit het volk van Israël als uit de volkeren. Dat is het nieuwe lied. Hij heeft het gedaan, hij heeft zich verbonden, hij heeft het geslachte lam, maar hij heeft de heerlijkheid, de goddelijke heerlijkheid van de geest. Hij heeft het verenigd. En als hij de dingen leest in het boek, dan blijven ze niet onveranderd. Het nieuwe lied spreekt ervan. Dat is het vernieuwde lied. Het lezen, het inzien van het Lam in het boek waarin alles staat, verandert alle dingen, verheerlijkt alle dingen. De wereld is verheerlijkt als het Lam leest wat er is geschied. Wordt alles anders. Uw leven, mijn leven, uw leed, uw verdriet, raadselen. Hij verenigt er zich mee en hij vervult het met zijn goddelijke heerlijkheid. Dan treden die wonderlijke veranderingen in. Alles wordt anders. Alles wordt verheerlijkt. En dan, als dat gezien wordt, dan juichen alle hemelen verheugen zich. Het staat er dan ook dat de engelen 10.000 × 10.000 × 1.000 × 1.000 vallen neer voor de troon en aanbidden en juichen dat ene lied, dat het is geschied, dat het Lam dit vermag en dit kan, de wereldgeschiedenis, uw en mijn leven, kan bevrijden. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik van deze dingen gesproken. Toepassing, dat kan niet met zulke dingen. Eigenlijk, wie goed luistert, die ontvangt onmiddellijk de toepassing. Waar het om gaat is dit. Wat een lijden is er nog. Wat een problemen. Wat de raadsel in de geschiedenis en in ons leven. Zijn we alleen? Blijft het boek dicht? Wie kan het lezen? Niemand. Degene die het meest realistisch is, die het diepste inzicht meent te hebben, wijkt angstig terug voor alles wat er is geschied, zelfs van een enkel leven. En dit is de verkondiging van het evangelie. Er is er één waardig om het boek te openen en om het te lezen. En om het in te zien. Hij heeft het gedaan, gemeente. En als we nou met die verschrikkelijke dingen zitten in ons leven, met die dingen waar we helemaal niets meer aan kunnen doen, omdat het meeste al geschied is, waar je steeds mee blijft tobben en moeite mee hebt, weet het dan. Is niet dichtgebleven. Ook die gebeurtenis waar u de moeite mee heeft, waar u maar steeds niet mee klaar kunt komen, heeft het Lam dat geslacht is gelezen. Hij heeft er zich mee verenigd. Hij heeft nog dieper geleden dan datgene wat hier uitgedrukt is, wat geleden is. Hij is geslacht en hij is verheerlijkt. Gemeente, wie dat geheim kent, die leeft anders, die ziet alles anders, die heeft een ander verleden gekregen en een ander heden en een andere toekomst. Die weet dat de wereld verheerlijkt is en dat alle hemelen zich verheugen en die gaat daaruit leven en die gaat beleven